Actie om.
Wat wij vaak horen is, als we contact maken met de aarde, dat we onze eigen negatieve energie kunnen afvoeren aan mijn moeder aarde. Wat vind je van de aarde zelf?
We danken je voor deze vraag. Jullie mensen noemen energieën positief en negatief. Ik zie dit niet zo. Alle energie is eenvoudig energie, is kracht. Energie die je wilt loslaten, die je beschouwt als niet eigen, mag je aan mij geven. Het is niet zo dat je mij daarin benadeelt, want ik zie dit eenvoudig als energie. Waar het echter je wel om draait, is of je met bewustzijn omgaat. Met je eigen negatieve energie. Uiteindelijk komt alle negativiteit voort uit angst. Uit een jezelf niet waarderen, je niet heel voelen. Als je hier op een bepaald moment bewust van wordt en jezelf daarvoor kunt vergeven en jezelf daarin kunt accepteren, dan kun je op een gegeven moment deze energie gaan loslaten. De energie van jezelf niet waarderen. Het valt dan van je af als een last. Op deze manier energie loslaten is goed voor de aarde. Ik hou ervan als jullie je onderwaardering van jezelf van je afwerpen. Er zijn ook andere manieren van omgaan met negatieve energie, minder bewuste. Als je bijvoorbeeld in de omgang met de natuur achterloos handelt, ik noem maar wat, bijvoorbeeld in de omgang met een dier, dat je als niets anders beschouwt als een gebruiksvoorwerp, iets wat je doelen dient, dan straalt dit een negatieve energie uit naar het dier. Het dier absorbeert iets van jouw achteloosheid, van jouw gevoel dat het er niet toe doet. Dit is een energie die de natuur kan schaden, in de zin dat zij daar verkeerde informatie door absorbeert. Je moet je voorstellen dat de natuur en alle wezens daarin hele open, ontvankelijke bewustzijnen hebben. Het bewustzijn van de levende dingen is anders dan van de mens. Het menselijk bewustzijn ervaren wij als een zeer scherp en gefocust bewustzijn. Iets waarvan jullie je niet altijd bewust zijn. Dus de energie die jullie via je gedachten uitzenden, die absorberen wij. Heel neutraal. Het is niet zo dat wij er etiketten van goed of slecht aan ophangen. Maar het is natuurlijk wel zo dat de natuur liever een positieve, ondersteunende energie ontvangt, omdat ze daardoor in levenskracht, scheppingskracht toeneemt. Wij oordelen dus niet, maar maken wel een onderscheid tussen bewust omgaan met je eigen negativiteit en deze onbewust uitstralen. Ja. Oké, wie?
Ja? Ik wil dus vragen, wat is tegenwoordig de functie van de deva's?
Van de deva's? De deva's zijn eigenlijk de beschermengelen van de natuur. Wezens die hen vanuit etherisch niveau voeden en omringen met levenskracht. Vanuit een andere dan de materiële sfeer. De deva's zijn er nog op aarde. maar zijn in bepaald opzicht ook enigszins teruggedrongen geraakt door de dominantie van de menselijke samenleving. In feite is er in dit evolutieproces waarin jullie je nu bevinden, is het jullie taak om zelf de energie van de devas te gaan belichamen in relatie tot de aarde. Zelf de krachten van de deva, die bestaan in hoeden, beschermen, liefhebben, uit te gaan stralen naar de natuur. Het is de bedoeling dat jullie deze taak op je gaan nemen. De aarde is jullie erfgoed. Er bewust mee om te gaan, daarop is de hoop van de deva's en de natuurkrachten gevestigd. Ook het domein van de elementalen, zoals jullie dat noemen, de kabouters, de feeën, zijn bezig in een proces van evolutie, bewustzijnsgroei. Aan de ene kant zijn deze wezentjes bang voor mensen, vanwege hun scherpe bewustzijn en hun ongevoeligheid. Aan de andere kant zijn ze gefascineerd door mensen, door het soort bewustzijn dat zij verspreiden. En willen zij er deel aan hebben. Zij willen niets anders dan communiceren en leren van jullie, als je hen met respect en liefde behandelt. Het hele rijk der elementalen kan opbloeien als het bewustzijn in mensen toeneemt. Voel hen eens, want ze zijn ook hier en nu aanwezig. Bij mensen horen ook elementalen of devas, engelen, gidsen van de natuur, die je voeden op lichamelijk niveau. Het doet hen enorm goed hen te erkennen om hun werk. In de zomer kun je hun aanwezigheid beter voelen dan nu in de winter, nu de levenskracht zich tot op de kern heeft teruggetrokken. Maar ook nu zijn zij aanwezig, vanuit een diep sluimerend bewustzijn. En kun je hen voelen als je ervoor open staat. Lia. Ja.
De laatste jaren wordt er steeds meer graancirkels ontdekt en gevonden. De prachtige geometrische figuren, met name in Engeland en in Nederland ook. Hoe ervaart Moeder Aarde deze graancirkels en wat voor betekenis geeft ze eraan toe?
Oké. Graancirkels zijn tekens vanuit een andere dimensie. Mensen hebben moeite te begrijpen hoe bepaalde vormen zo perfect worden afgebeeld in de natuur. Dit is een teken van de goddelijke volmaaktheid die niet via het verstand loopt, maar via het gevoel. Het getuigt ook van de inwerking van kosmische krachten op de aarde. Tegelijkertijd hoeft er niet te veel waarde aan worden gehecht, in die zin dat het niet zinvol is er ruimschoots over te speculeren, het te analyseren. Beschouw het eerder als een kosmisch grapje, een kosmisch teken, dat je niet alleen bent, dat jullie hier niet alleen op aarde zijn. Dat er krachten zijn die inwerken op de aarde, die goed zijn en positief en soms een groet achterlaten. Jullie mensen zijn geneigd over alles heel diep na te denken en zodoende bepaalde wonderen uiteen te rafelen. Waardoor het wonder je eigenlijk ontsnapt. In jullie dagelijks leven ervaar je ook wondertjes, rare samenloop van omstandigheden. Dingen die opeens tot stand komen, onverwacht. Toevalligheden noemen jullie dat. Dit zijn ook een soort knipoogjes van de kosmos. Dat de dingen goed stromen in je leven. Dat er hulp is van buitenaf. Dat is alles. Maar toch ook zoveel.
Oké. Ja. Ja. Ik heb een vraag voor mezelf. Mm-hmm. Ik heb een opleiding gedaan voor pedicure en ik vind daar heel veel voldoening in en creativiteit kan ik daarin krijgen. Maar op de een of andere manier kom ik niet verder. En mijn vraag is, ja, wat is de oorzaak daarvan?
Oké. Kom je niet verder met wat?
Met het uit te breiden en echt al mijn energie in te zetten.
Oké. Je blokkeert je eigen energie. Hoewel deze stroomt, is er in jou ook nog steeds een verbod op het werkelijk uitoefenen van je creativiteit. Je legt jezelf nog aan banden. Er is veel meer wat je mensen te geven hebt. In jou is een stroom aanwezig, de stroom van een genezer, een heler. Je wil mensen tot diep in hun ziel raken. En daarin, achter dit verlangen, dit creatieve verlangen in je, daar mag je meer achter gaan staan. Geloven in je grootheid. Heb begrip voor jezelf. Deze processen graven diep. En je gaat hierin stap voor stap. Je bent welkom op aarde met jouw specifieke krachten. Ga in het dagelijks leven eens na waarin je jezelf dingen ontzegt, ook al zijn het kleine dingen. Waarin je bepaalde verlangens van jezelf wegwimpelt, alsof ze niet zo ter zake doen. Probeer jezelf eens in het centrum te stellen van je eigen leven. Te ervaren wat jij wilt en daarnaar te handelen. Doe dit op allerlei gebieden. En je zal zien dat je op het gebied van werk een doorbraak zult ervaren. Waardoor je ook meer zichtbaar wordt voor anderen. En deze makkelijker zich aangetrokken voelen tot jouw energie. Het heeft te maken met echt geloven in jezelf. Oké.
Ja, en mijn passie is het opgebruiken met klanken. Mm-hmm. En ik merk dat heel vaak eigenlijk zeg maar, ook een soort van aardeklanken door mij, echt oerklanken door mij heen werken. Mm. En dat die naar buiten komen. Ook, ik heb de vraag aan Moeder Aarde of zij door mij heen zingt, of dat zeg maar. Door mij heen zingt om het naar buiten te brengen. Want ik voel ook heel vaak een soort van weeën, van echt een soort van weeën, iets te openen, van pijn open. Is het nou de pijn van de aarde of wat is het?
Oké. Je zingt door je eigen pijn heen. Het is je eigen pijn die je ervaart, maar in jou spreekt ook de pijn van de mensheid en de aarde. Overal waar je jezelf creatief uit, zul je merken dat wat jij ten diepste ervaart, in je emoties, samenvalt met iets groters, wat jij een stem wilt geven. In die zin hoef je je niet af te vragen waar precies jouw pijn begint en waar die eindigt. Jij bent in het vormen van de klanken een brug. Een brug enerzijds tussen kosmos en aarde, maar ook een brug binnenin jezelf. Tussen dat wat oud en gepijnigd is en dat wat nieuw en vrij is in jezelf en wat geboren wil worden. die bruggen, die sla je tegelijk, tegelijkertijd. Laat je meevoeren op de stroom van die klanken. Daarin ben je zeer geaard, helemaal aanwezig en bereid je eigen pijn diep in de ogen te zien. Daarmee heel je ook de pijn van mij en de pijn van mensen. Dank je wel hiervoor. Je bent een moedig mens.
Ik ben altijd vreselijk emotioneel. Ik weet niet waar dat komt.
Ja, ja. Er is verdriet in jou dat gezien en geheeld wil worden. Er zijn emoties in jou die opgesloten zijn geweest, er niet mochten zijn. Dit heb je zo ervaren, maar er is een deel in jou, een kind zou je kunnen zeggen, dat die emoties wel wil laten zien en in het voetlicht wil laten verschijnen. Dit deel van jou wil zichzelf bevrijden. Naarmate je jezelf de vrijheid gunt je emoties te doorvoelen, word je vanzelf weer kalmer, stabieler, meer geaard. Altijd is het zo, wanneer je oncontroleerbare emoties voelt, dan is dat iets wat gezien wil worden in jou. Emotie, het ligt in de aard van emoties dat ze niet oneindig voortduren. Emoties zijn als een golf in de zee. Ze zwellen aan in het moment, bereiken een hoogtepunt en de golf slaat dan om en spoelt rustig aan op het strand. Deze dynamiek is natuurlijk en het is belangrijk die te volgen als een emotie zich aandient. Dan, door mee te varen op de golf, bereik je uiteindelijk vanzelf weer een punt van balans en rust. Maar velen van jullie is geleerd om niet mee te zeilen met de golf, maar in te houden, waardoor het water onrustig wordt en alle kanten opbeukt, en het dan kan lijken alsof je helemaal in de ban raakt van je eigen onrustige emoties, terwijl het er in feite om gaat dat je bewustzijn gaat samenwerken met deze emoties. Dan ontstaat er vanzelf weer een rustpunt. En kun je ook gaan begrijpen waar de emoties vandaan komen. Ze hebben een reden en een boodschap.
Dankjewel. Okay. Caroline? Ik heb niet echt heel direct een vraag, als wel een nieuwsgierigheid. Wat je net zei over het bewustzijn van mensen is puntig. Is dat een manier waarop we ons richten met ons bewustzijn op dingen om ons heen, zeg maar? En is dat dan onze natuurlijke staat van zijn? Of heeft het te maken met de transformatie van wil naar hart?
Ja, ja. Ja, Peter, wel fijn dat je het doet. Ja, ja. De mens heeft een ander bewustzijn dan de natuurlijke wezens, de niet-menselijke wezens. Dit kun je goed waarnemen als je ziet hoe bijvoorbeeld een dier zijn leven leidt. Over het algemeen gaat er van een dier veel meer rust uit, een natuurlijke passiviteit. Niet passiviteit in de zin van luiheid, maar een rustige ontvankelijkheid. Een dier neemt de dingen zoals ze zijn. Een dier denkt niet veel na over zijn ervaringen, het ervaart. Daardoor heeft een dier vaak ook minder zorgen en angsten dan een mens. Een dier ziet bijvoorbeeld niet op tegen de dood zoals een mens dat doet. Hij geeft zich makkelijker over. Het hele bewustzijn in een dier is ontvankelijker en vloeiender dan dat in mensen. In mensen is een bewustzijn dat uiterst scherp gericht kan zijn. Je kunt je bijvoorbeeld heel sterk concentreren op iets wat je wilt, op iets wat je wilt bereiken. Je kunt je voornemen, een verlangen in jezelf, een begeerte, om te zetten in handelingen. Je kunt heel doelgericht zijn als mens. Daarin ligt zowel jullie kracht als ook de valkuil. De valkuil zit hem erin. Laat ik beginnen met de kracht. De kracht zit er maar in dat in dit gefocuste bewustzijn in feite je scheppingskracht ligt. Daarin, de kracht zit er maar in dat je vrije wil hebt. Dat jij je bewustzijn kunt richten op vragen, op ervaringen van jouw keuze. Dat je in die zin je eigen leven vorm kunt geven op een manier die aan de natuurlijke wezens minder, voor hen minder beschikbaar is. De bandbreedte voor ervaringen is voor mensen als het ware ruimer. En dit zie je ook in de geschiedenis van de mensheid, aan alles wat de mens heeft onderzocht, ervaren, neergezet. De kracht zit er dus in de scheppingskracht van dit gefocuste bewustzijn. De potentie voor evolutie, creativiteit. Maar daar waar de valkuil ligt, waar het misgaat, is dat de mens vergeet dat hij in zijn bewustzijnsevolutie verbonden is met al het andere leven. En dat het dat andere leven moet eren en ten dienste zijn. Dat het er is om dit andere leven te helpen, groeien. Daar waar de mens eigenzinnig wordt en hoogmoedig, wordt de straal van zijn bewustzijn brandend, verterend en destructief. Daar is het bewustzijn niet meer verbonden met het hart, met dat wat je één maakt, met al het andere leven. Je zou het ook zo kunnen zien. In de mens leeft een mannelijke en een vrouwelijke energie. De vrouwelijke energieën lijken meer op de energie van de natuur. Het ontvankelijke, het vloeiende, het koesterende. De energie van het gefocuste bewustzijn is meer mannelijk. En daar waar de mannelijke energie op zichzelf gaat leven, niet meer in balans is met de vrouwelijke, daar gaan dingen mis. En verliest de mens een gevoel voor harmonie. Het is niet voor niets dat juist in deze tijd een herstel plaatsvindt van de vrouwelijke energie op aarde. De opgang van een hartgedragen bewustzijn heeft veel te maken met het herstel van de balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke in mensen. Ja. Ja, het is maar heel veel over te zeggen. Maar, ja, het is een hele interessante vraag. Ja. Oké.
Na een aantal jaren ben ik moe en eigenlijk ongezond.
Wat zeg je?
Een aantal jaren ben ik al heel moe en eigenlijk ongezond steeds. Mm-hmm. En ik vroeg me af of wat dat te maken heeft met niet echt in mijn lijf willen zijn. En wat ik ook altijd lastig vind om te voelen waar ik thuis word. Wie en waar.
Ja, oké. Je onderdrukt je eigen energie. Dit maakt je moe. Het is voor jou heel belangrijk je eigen scheppingskracht te gaan ontdekken. Te voelen wat jij wilt. Wat jij vorm wilt geven op aarde. Dit is niet iets wat je van buitenaf verteld kan worden. Het kan alleen in jezelf als een duidelijk gevoel geboren worden. Wat je er nu van weerhoudt dit duidelijk te voelen, is een boosheid die er in je leeft, een ongenoegen ten opzichte van je omgeving, de buitenwereld. Je voelt je niet op je plek. Het is belangrijk de woede die je hierover voelt ten volle te doorvoelen, zoals de golf in de zee waar we net over spraken. Deze woede die er in je zetelt mag gezien worden. Als je haar bereidt als een golf, zul je merken dat je nieuwe vitaliteit in je lichaam ervaart. Door deze woede te onderdrukken, voelt je lichaam zich beroofd van levenskracht. Kijk eens naar jezelf in het dagelijks leven, waar je eigenlijk je irriteert of ergert, of ergens je boos of verongelijkt over voelt. Dat zijn aanknopingspunten die je kunt gebruiken om te ervaren wat daar diep in je zit. Aan boosheid, maar ook aan pijn en verdriet. Door je toegang te vinden tot die emoties, kom je uiteindelijk ook uit bij wat je wel wilt, bij je scheppingskracht. Ja?
Anja? Ik ben echt de laatste jaar ontzettend moe geworden. Dat ik op dit moment eigenlijk ook niet meer goed weet wat dat voor mij is. Dat ik op dit moment al een opleiding aan mezelf aan het doen kwijt.
Ja.
En dat ik heel veel moeite op de aarde en de centreren, zeg maar. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, hoe laat ik dat doen? Ik heb al zoveel gehoord en geaffirmeerd van maar dat dat ik zoveel op dit van anderen, die boosheid en verdriet, en dan raak ik iets in mij. Ik ga analyseren en nadenken en voelt ik een soort slachtoffer, alsof ik niet meer weet wat ik daar aan ga veranderen.
Ja.
Dus ik van haar hoe ik het beste bij mezelf kan doen.
Bij jezelf blijven is een keuze die je kunt maken. Je wordt vaak meegesleept door de gevoelens, stemmingen van anderen, doordat je je ergens verplicht voelt dat mee te voelen. En dat ben jij niet. Je bent niet verantwoordelijk voor de gevoelens van anderen en je hoeft er niet in mee te vibreren. Dit gebeurt niet met jou. Dit is iets waar je een keuze in hebt, waar je in meegaat, omdat je ergens bang bent je af te scheiden, helemaal voor jezelf te gaan, je eigen grootheid te belichamen. Je eigen grootheid belichamen wil soms ook heel duidelijk zeggen dat je afstand neemt. Afstand van energieën die niet goed voor jou voelen. Hooggevoeligheid wil heel vaak zeggen dat je op twee benen hinkt. Dat je gevoelig bent, veel voelt, is op zich een teken van innerlijke ontwikkeling. Daar is niks mis mee. Maar wat er gebeurt bij hooggevoeligheid waar je last van hebt, is dat je aarzelt. Dat je op twee benen hinkt. Dat je het gevoel hebt de ander bij te moeten staan. Je energie met de ander te moeten vermengen. Terwijl dit niet zo is. Waar dit patroon vandaan komt, is heel belangrijk te ontdekken in jezelf. Waarom is er die angst om je echt helemaal alleen op jezelf te richten? De angst om je af te scheiden. Is er daarover een onzekerheid of dat wel mag? Heb je het gevoel dat dat ethisch onjuist is? Is dat egoïstisch? Al die gedachten spoken door jullie hoofd. Maar juist voor de hooggevoeligen onder jullie is het heel belangrijk je af te kunnen scheiden van anderen, van je omgeving. Daar is niets egoïstisch aan. Juist door dat te doen, verzamel je je kracht. Incarneer je dieper. En straalt je licht nog sterker uit. Durf dus nee te zeggen. En weet dat je een keuze hebt. Ja? Oké.
Symbolen zijn kosmische kracht.
Symbolen?
Dat heb ik eens gelezen, heeft zijn de indruk op gemaakt. Symbolen, hebben we altijd afgevraagd, wat is toch een symbool? Dat heb ik gelezen, symbolen zijn kosmische kracht. Dan ben ik benieuwd of alles misschien een symbool is.
Ja, kun je misschien iets concreter stellen, vraag? Je bedoelt symbolen zoals we bijvoorbeeld in traditie zijn afgebeeld?
Bijvoorbeeld, er zijn zoveel dingen symbolen. Een kruis, een cirkel, een driehoek. Ja. Zo ontzettend veel zijn symbolen.
Symbolen zijn tekens die verwijzen naar iets anders. De symbolen wijzen naar een bepaalde betekenis, zijn als het ware een samenvatting van een bepaalde betekenis. Een spirituele betekenis, een psychologische betekenis. Symbolen zijn door mensen gemaakt, maar mensen kunnen daarin een inspiratie ervaren die hen overstijgt, die vanuit de kosmos aanwezig is. Elk mens heeft een lijntje naar de kosmos, via zijn hoger zelf, en kan op die manier symbolen creëren. De kracht van een symbool hangt af van de inspiratie die erin schuil gaat. Ja. Nee, ja.
Er wordt gezegd dat de aarde heel veel last heeft van alle frequenties van zenmasten, zo van de netwerken, ook mensen.
Mm.
Kan je daar iets over vragen? Wat we daar aan kan doen?
Ja. Er zijn allerlei invloeden op aarde die min of meer onnatuurlijk zijn. In die zin dat ze niet helemaal passen bij de natuurlijke werking van het organisme van de mens. Zijn biologie. En met de toename van de groei van de technologie zijn ook deze invloeden toegenomen. Onderschat echter nooit de scheppingskracht van je eigen bewustzijn. Ik wil hier benadrukken dat het negatief is om, met betrekking tot de energiestraling die je noemt, er een te groot belang aan te hechten. In die zin dat je je slachtoffer voelt van al deze invloeden die op aarde heersen, ook in het voedsel dat jullie tot je nemen. Jullie scheppingskracht is groot en oefent een grote invloed uit op alles waar je door, alles wat door jou heen stroomt, aan straling, aan voeding, aan eten, drinken. Jij bent meester over jezelf. Dus je hoeft niet ziek te worden van deze invloeden. Wees je altijd bewust van jouw eigen scheppingskracht. Het zal zeker zo zijn dat naarmate het bewustzijn in de mens groeit en er meer harmonie wordt gezocht met de natuur, dat men voorzichtiger zal zijn en meer intuïtief zich gaat afstemmen en meer intuïtieve technologie ontwikkelt. Tot het zover is, is het belangrijk je eigen ruimte te creëren in en om je heen van licht. Je kunt in alles ook met het positieve verbinding maken. als je bij wijze van spreken door een stuk natuur loopt waar je zendmasten ziet staan. Kun je je verbinden met de zendmasten of je kunt je verbinden met de kracht in een boom. Of een wolk of een vogel die je ziet. Je hebt een keuze. Jij voedt met jouw bewustzijn dat wat je wil voelen. Waarmee je je verbindt in de buitenwereld. Wees daarom niet bang voor de zogeheten negatieve invloeden. Er is een heel grote speelruimte daaromheen, waarin de kracht van je eigen bewustzijn zetelt.
Buitenaardse energieën bezoeken. Is daar een bepaalde bedoeling bij? Moet dat betekenis aan de kerk maken? Is het liefdevol?
Is het?
Is het een liefdevol?
Ja. Er zijn buitenaardse wezens die op een bepaalde manier verbonden zijn met de aarde. Er is veel meer leven in het universum dan jullie denken. Maar op dit moment in de geschiedenis is het brandpunt van de ontwikkeling waar het allemaal om draait, is de mensheid. En niet de buitenaardse intelligenties. Zij maken niet het verschil. Jullie maken het verschil. In het universum zijn zowel krachten van licht als krachten van duister. En ze vervullen allemaal hun rol. Het is in het algemeen goed om stevig geaard te blijven als je je bezighoudt met het onderwerp van buitenaardse contacten. Voor je het weet kun je vanuit je hoofd je daarmee bezighouden en je laten verleiden tot allerlei luchtkastelen, in die zin van theorieën en speculaties die je niet dienen. Er is contact mogelijk met buitenaardse intelligenties en dat kan vanuit je hart. Wanneer ze dat spontaan aandoet en het contact voelt zacht en liefdevol aan, dan is dit goed. Vaak als dit contact zich aandient, is het niet sensationeel of dramatisch van aard. Het is zacht en liefdevol. Buitenaardse intelligenties die je als mens willen helpen, zijn over het algemeen terughoudend. En zacht en bijna onzichtbaar aanwezig. De meer spectaculaire nieuwsberichten over UFO's en andere infiltraties kun je beter met een korrel zout nemen. Wees nuchter. Er zijn geen negatieve infiltraties op aarde die werkelijk een dreiging behelzen. Jullie zijn daarvoor veel te krachtig. Jullie bewustzijn is verder dan die van buitenaardse intelligenties die iets negatiefs willen zoeken in deze aardse sfeer. Jullie hoeft hen niet te vrezen. En wellicht zal er in de toekomst ooit bewust contact komen met buitenaardse beschavingen. Maar dat zal zijn in een hele open, rustige, liefdevolle sfeer. Het behoort tot de toekomstmogelijkheden van de nieuwe aarde.
Ja. Twee weken geleden, op zondag, toen hadden we eigenlijk veel ijs, hè. Ik was op het ijs geweest, op een meer. Ik kreeg de dolfijnen onder mijn voeten. En later uit de verre diepte, uit de donkerte, kwamen ook de walvissen tevoorschijn. En ik voelde echt een kristallen wereld om me heen. Dus mijn vraag is, heeft de moeder daar iets over te vertellen?
Mooie ervaring.
Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Net al bij het wakker worden van, het moest echt naar buiten. Want ja, de mensheid was gewoon een kinderlijke blijdschap. Ja. Het is echt van een kristallensfeer.
Ja. Ja. Je hebt daar contact gemaakt met een heel mooi en zuiver aspect van het dierenrijk. De dolfijnen en de walvissen zijn dragers van oude energie. De dolfijnen vertegenwoordigen een sprankelende vreugde, een onvoorwaardelijke blijheid en lichtheid die bij jou wil komen, die je mag ontvangen. En de walvissen bewaren een oeroude moederlijke energie die heel dicht komt bij het hart van de aarde. Deze energieën komen bij je omdat ze bij je horen, omdat je ermee verwant bent en deze energie wilt doorgeven op bewust menselijk vlak. Hoe je dit precies doet is aan jou. Het gaat vooral om het gevoel wat je had bij de stroom van energie die zich aandient. Geniet ervan. Weet dat zij, dat de dolfijnen en de walvissen met jou willen spelen, een scheppingsdans opvoeren. Deel je eigen talenten met de wereld. Ze mogen gezien worden. Laat je kracht stralen.
Ik hoor zoveel over de huisdieren. En nou heb ik zelf ook een hond, die nu 14 jaar is. En een soft scheetje. Dus, maar ze is nou echt oud aan het worden. Mm. En ik wou vragen, waarom is ze bij mij gekomen? Mm. Ze heeft zoveel liefde. Het is gewoon echt een lieve hond.
Deze hond is een trouwe wachter van jou. Deze hond is bij jou om je liefde te geven en steun op je weg. Hij houdt veel van je. En door hem heen stromen ook energieën van licht, van engelen en gidsen. Die een extra heling geven. Jij hebt ook de hond uitgekozen. Het is een afspraak geweest op zielenniveau. De hond heeft jouw eenzaamheid verzacht en je voorzien van kameraadschap. En wanneer de tijd komt dat je afscheid moet nemen, probeer dit te doen in overgave. Laat los. Want als het aan het hondje zelf zou liggen, zou het eeuwig bij je willen blijven. En in zekere zin blijft het ook bij je, ook als het is overgegaan. Die trouw is onveranderlijk en blijvend. Laat het gaan als de tijd gekomen is. Er komen dan weer andere invloeden in je leven die jou ondersteunen. De engelenliefde is altijd om jou heen. Je wordt gedragen. En de band met dit huisdier is diep. En jullie zullen elkaar zeker weer ontmoeten aan de andere zijde. Paar vragen.
Ja. Ik vraag me dus af wat natuurverschijnselen, dus die nogal vernietigende uitwerking hebben, ook op mensen, voor betekenis hebben. Is dat alleen maar blind? Kan ik haast niet geloven. Hmm. Ja.
Er is veel gaande op. aarde, klimatologisch gezien. Er zijn heel veel contrasterende energieën momenteel op aarde. Er is een nieuwe instroom van licht en bewustzijn en verlangen naar het nieuwe. Maar tegelijkertijd is er ook veel ouds wat naar de oppervlakte komt. En deze botsing van het nieuwe en het oude zorgt voor onrust in de atmosfeer. Nooit is het zo dat dingen toevallig in het leven gebeuren van mensen. Als je te maken krijgt met heftige natuurrampen in je omgeving, heeft het een invloed op je. Als je er direct bij betrokken bent, een diepgaande invloed. Deze invloed is voor iedereen anders. Soms kan het betekenen dat door veel te verliezen op materieel vlak, je huis, je omgeving, je op een heel andere manier in het leven komt te staan. Dit biedt ook kansen en mogelijkheden. Op individueel niveau is dit voor iedereen anders. En op collectief niveau is het zo dat in periodes van rampen er ook een mogelijkheid is om nader tot elkaar te komen. Broederschap en zusterschap te ervaren. Elkaar te steunen en te helpen. Niettemin wil ik ook zeggen dat niet alle natuurrampen nodig of voorbeschikt zijn. Soms kan ik niet anders om het evenwicht te herstellen dan bepaalde natuurverschijnselen te laten gebeuren. Het is net als in een menselijk lichaam, wat soms iets moet uiten in de vorm van een ziekte, een uitbarsting. Veel hangt ook samen met het proces van de mens zelf, de mensheid, hoe dat zich ontwikkelt. Ik reageer daarop. En dit dus ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij ons beiden. Toch is het altijd zo dat bij alles wat je overkomt, ook al is dit ook waarschijnlijk een ramp, je een keuze hebt. Een keuze om je op het positieve af te stellen in deze gebeurtenis of het negatieve. Die vrijheid blijft er altijd. Ik zal nog twee vragen.
Ja? We hebben een grote droom in om te neerzetten te laten zien die we tegelijkertijd een bijna even grote angst om dat te doen. We gaan mezelf toch tegen.
Ja.
En ik heb al heel lang nog een slaapprobleem. Ligt daar aan verband.
Oké. Okay. Belangrijk om heel bewust met de angst om te gaan. Op dit moment houdt de angst jou nog in haar ban en kan je vleugels nog niet zo uitspreiden als je zou willen. Het is belangrijk voor jullie allen om je angst serieus te nemen, haar niet af te doen als een dwaze, vervelende tussenkomst of blokkade. Maar haar werkelijk serieus te nemen en te zien waarvoor je bang bent. De angst bij je te laten komen in de vorm van een kind, een innerlijk kind. En haar laten vertellen wat haar zo benauwt. Op het moment dat je bewust contact maakt met je angst en deze serieus neemt, gaan er al dingen transformeren. Je kan dan meer gaan samenwerken met je eigen angst. In plaats van dat je haar probeert weg te duwen of je probeert te vermannen. Het is in de dialoog tussen het licht in jou, de engel en het duister, dat er echte transformatie op gang komt. De eerste stap op jouw weg is dus accepteer je angst. Laat deze toe. Tracht de kern ervan bloot te leggen. En dan jezelf trouw te blijven, gerust te stellen. Met je angst te leven en tegelijkertijd je er niet door te laten leven, dat is de kunst. Je kunt angst niet zomaar weghalen, wegnemen. Je moet haar eerst aanvaarden, begrijpen. En dan plooit ze zich naar jouw verlangens. Komt ze tot rust. Maar in de acceptatie ervan ligt de sleutel.
Hier gebruik je nou de hulp voor de, van gidsen. Ik heb dus zeg maar, als je over zelf bent en ja, je laat die onvaardige liefdesenergie door je heen stromen van je bent gewoon jezelf zo voel je. Ja, maar flik je dan, ik snap dat niet zo goed met gidsen van ja, wanneer je dat dan samen gebruikt. Maar is het dan voldoende van als je ja, over zelf bent en daar vertrouwen in hebt?
Je bedoelt ook eigenlijk de vraag van wanneer moet je op iets vertrouwen van buiten je gidsen ja. En wanneer vertrouw je alleen op je innerlijke ja. Kracht, je hoger zelf. Alles draait om je innerlijke kracht. Gidsen van buiten, zoals je dat noemt, kunnen alleen toegang vinden tot jouw hart als je je hart zelf openzet. Vertrouwt op jezelf, je eigen intuïtie. Gidsen kun je altijd, wanneer gidsen zuiver en goed zijn, zullen zij altijd je aanmoedigen je eigen kracht beter te pakken, erin te geloven, te versterken. Uiteindelijk zijn jullie allemaal op weg onafhankelijke goden te worden. Die geloof hechten aan hun scheppingskracht. En zich bewust zijn van hun eigen goddelijkheid. Alles uit de goddelijke wereld wat jullie daarbij wil helpen, is er om je te helpen die weg te gaan. Dus in die zin wijst altijd de pijl naar binnen. Daar ligt de schat. Op het moment dat je contact ervaart met een gids, zul je waarschijnlijk ook je eigen hoger zelf ervaren. En vaak is het een mengelmoes van beide. Op het moment dat je namelijk een zachte aanwijzing of liefdevolle uitspraak ontvangt van een gids, wordt je eigen hoger zelf in jou wakker. Hij herkent dit, wordt er blij van, opent zich. En op dat moment zijn beide aanwezig in jou. Het is niet nodig om met je verstand precies uit te zoeken wat zogezegd van buiten komt en wat van binnen. Het gaat erom vooral te onderscheiden wat bekrachtigt mij, wat maakt mij vreugdevol en geïnspireerd en wat haalt mij naar beneden, doet mij onaangenaam aan. Dat is het belangrijke onderscheid. Uiteindelijk, ten diepste, in het diepst van je ziel ben je niet gescheiden. Van de goddelijke wereld, je gidsen, de engelen of van mij. Wij zijn allen één. Ten diepste is God één groot bewustzijn waarvan wij allemaal facetjes zijn. En op dat niveau is er geen buiten en binnen meer. Zijn wij één. Op dat niveau hoef je niet meer te vragen waar vandaan bepaalde hulp komt. Het is er en het is deel van jou. Nou, ik ga daarmee de vraag en antwoord ronde sluiten. Nou, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En ik wil nog. Oh ja, zet maar even af. Oh.